eigenlijk nog ruimte laat aan de Raad om die tarieven aan te passen. En eigenlijk zelf ook, nadat ze het voorstel heeft vastgesteld, denk dat er nog twijfel is over die verhoudingen tussen die verschillende tarieven. Dat zijn maar twee vragen over parkeer. En ik heb nog eentje over pagina 27. Mag dat? Die gaat over een nieuw voorstel. We hebben in deze perspectiefnota, in deze begroting een heleboel voorstellen die al in de perspectiefnota voorbij kwamen, waar we over hebben gediscussieerd. Waaronder een heleboel voorstellen over personeel die nogal uit de lucht kwamen vallen en niet gestructureerd aan de Raad werden aangeboden. Daar hebben we toen ook al opmerkingen over gemaakt. Maar nu zien we een nieuw voorstel bij 0.0.1. En dat gaat over het geld ter beschikking stellen om een plan te maken voor, een verfijnd plan te maken voor organisatieontwikkeling. Dat juichen wij natuurlijk toe. Maar we zijn wel benieuwd wanneer wij als Raad nu eens niet allemaal losse ad hoc voorstellen krijgen voor uitbreiding van personeel, maar gewoon een overzicht van wat er nodig is. En wanneer denkt het college dat inzicht te hebben? Ik neem aan dat dit voorstel daartoe bijdraagt, maar ik zie daar ook graag een planning bij.
Als eerste de wethouder parkeren.
De eerste vraag van meneer Kooijman over het fietsengebruik op Texel. U hebt gelijk, het gaat ook om de infrastructuur op orde te houden. De wegen en de parkeerterreinen. Dus dat kunnen we aanvullen op het stukje. Het is ook een fietsen. We proberen wel de fiets te laten, met de fiets meer over Texel te gaan, de auto te laten staan. Maar daarnaast hebben we het wel nodig voor de infrastructuur om op orde te houden. Zoals de strandslagen die we nu gaan oppakken. Daar heb u gelijk een terecht punt. En meneer Herkelus, over ook over het uurtarief. Over de dagvignet en het uurtarief. Wat een groot verschil erin zit. Ja, dat is een keus, denk ik. Maar ook een keus van met z'n allen als commissie van hoe gaan we hiermee om. Wij hebben het nu gedaan een €40 voor een jaarkaart. Om te kijken, verhoging te halen om bedragen te maken om de sluitende begroting te krijgen. Daar hebben wij gedacht, een €10 op parkeerfiat, dat is meer als de OZB te pakken. Misschien 8 of 10%, maar daar zal meer een discussie over zijn. En wij dachten dat als de auto iets duurder wordt en ze laten ze staan en meer gaan fietsen, dat is een keuze die wij gemaakt hebben. Maar wel een keuze om een discussie aan te gaan van hoe de tarieven aangepast moeten worden. Maar daar willen we ook graag met u hier in discussie gaan.
Ik voel in de raadsvergadering een discussie aankomen en een amendement. Maar vervolgvraag nog, meneer Herkelus.
Nou ja, toch om het even zeker te weten. Want u stelt als college voor om het uurtarief naar 3,50 te brengen. En wij vinden dat een grote afstand naar naar het dagtarief van helpt u me even, van €20. Dat betekent dus dat je langer dan 6 uur kunt staan, los parkerend, en dat is er bijna al een dag. Dus wij zouden het dan meer in verhouding vinden dat je dat naar €5 toebrengt. En ik ben ook benieuwd wat de andere commissieleden van denken. Daarnaast is daar eigenlijk een positieve aanbeveling van het college om het naar €5 toe te brengen, want dan laten de toeristen de auto bij het huis staan.
Dank, meneer Herkelus. Dan de vraag over organisatieontwikkeling. Meneer Pol.
Dank u wel. We hebben u in eind mei vrij uitvoerig via een raadsbrief geïnformeerd over het traject organisatie op koers. Ook in navolging van een eerdere raadsinformatieavond die u daarover gehad hebt, ergens, ik geloof, in 2023. Dit borduurt daarop voort. We hebben de afgelopen jaren ook wel middelen vrijgemaakt om die organisatieontwikkeling verder op gang te krijgen. Maar dat kwam dan eigenlijk uit steeds verschillende potjes. En dat was ook een beetje, zeg maar even, onomvloerst en niet parlementair, een beetje peuren en zoeken. En ik heb nu wel gemeend dat als we hier, en we zijn hier heel serieus mee bezig, dat we dat ook op deze manier ook aan de Raad zichtbaar moeten maken. En dat we daar dus ook budget voor moeten vragen. Dat is de reden waarom je dat nu terugziet. Ik denk niet dat we heel veel meer gaan doen dan dat we de afgelopen jaren dit deel gedaan hebben. Maar toen kwam het echt eigenlijk overal een beetje vandaan. Nu maken we dat ook in één keer inzichtelijk. U ziet, het is een incidenteel bedrag. En ik sluit niet uit, juist omdat organisatieontwikkeling niet alleen hier, maar altijd. Dat is niet in een jaar af. Dat moet je eigenlijk continu mee bezig blijven. En ik sluit niet uit dat we volgend jaar nog een keer terugkomen om daar misschien een structureel bedrag voor aan te vragen. Dat lijkt me ook het moment waarop we met elkaar praten wat u daar dan ook weer voor terugkrijgt. Dus we hebben in de brief van 30 mei beloofd om u via de PNC-cyclus op de hoogte te houden. SEC genomen is organisatie en organisatieontwikkeling. De verantwoordelijkheid van het college. We hebben wel gezegd, daar waar het echt over middelen gaat, komen we bij u terug en informeren we u daarover. Dus mocht dit leiden tot een nieuwe aanvraag in de perspectiefnota, wat ik niet per se op voorhand verwacht, maar het zou kunnen, zou dat ook een moment zijn om daar nog eens verder over te praten. Voor alle andere onderwerpen waar u ook aan refereert, hebben we natuurlijk bij de perspectiefnota al wel uitvoerig met elkaar gesproken. Punt, denk ik.
Dank. Meneer Schuijringa. Meneer Schuijringa.
Sorry, voorzitter, dank u. Ik wil nog even teruggaan naar pagina 35... waarbij een onderzoekbureau de kostendekkendheid van de leges moet bekijken om zodanig acties te ondernemen dat de leges voor 100% gedekt worden. Ik wou even verwijzen naar pagina 183. Daar wordt dus ook even gezegd van ja, er komt dus een verhoging van 4 ton uit dit gebeurt om ons 100% dekking te maken. Maar de laatste regel boven het schemaatje staat dus ook duidelijk. Hoofdstuk 3 is een klein onderdeel waar de grootste verhoging in zit. Daar staat het ook bij. Ook de raad van onze gemeente heeft hiertoe een expliciet besluit genomen om die onderdeel bij wijze van spreken niet te gaan verhogen, want het zit voornamelijk in de evenementen. Dan ga je bij spreken alleen maar de evenementen lezen omhoog halen. En daar hebben we van gezegd, dat moet je niet doen. Dus waarom zegt hij dat er 4 ton uit moet komen om 100% kostendekker te zijn? En we hebben besloten dat we het niet gaan doen. Dus vandaar mijn vraag. Wat wil hij? Dank u.
Is er iemand die vraag kan beantwoorden? Ga uw gang.
Nou, meneer Schuijringa, op pagina 35 staat dat we nemen daarom in 2026 een stelpost op van 400.000 euro structureel. Dus we gaan kijken of het kostendekkend kan worden. Dat is ook een voorstel van ons uit richting de raad. Omdat we alles kostendekkend moeten hebben, alle lezerskosten en andere belastingen. Dit is er ook een van. Maar het is een stelpost, dus het kan ook 3 ton wezen, maar dan. Dit is een voorstel die wij naar u toe gaan doen. En ik heb het ook gezien inderdaad op bladzijde 183. Dat klopt. En dat staat er ook in wat u zegt. En dat heeft ook te maken met de evenementen. Nou ja, goed. Daar moeten we dan naar kijken hoe we dat dan gaan oppakken. Ik ken het niet zo 1, 2, 3 die evenementen zien staan dat het erin zit. Dit zijn echte lezers van de.
Ja. Ik hoor een interruptie van mevrouw Koot.
Voorzitter, begrijp ik het nou goed dat de heer Schuijringa constateert dat de grootste ruimte om meer inkomsten te krijgen uit de leges, om ze beter kostendekkend te krijgen, ik zeg het verkeerd, is de evenementenvergunningen. Terwijl de raad afgesproken heeft van ja, dat willen wij niet. Wij willen die evenementen, die hoeven van ons niet kostendekkend te zijn. Dan is toch de conclusie dat we die opdracht dan ook niet hoeven te gaan geven aan dat bureau.
Dat was een vraag aan de heer Schuijringa. Wat stoort u, meneer Soyer?
Nou, ik dacht dat het ging over alle leges. En nou wordt het helemaal versimpeld tot de evenementen. En daar heb ik bezwaar tegen.
Dat snap ik. Ik hoop dat meneer Schuijringa een duidelijk antwoord kan geven.
Ja, meneer Soyer. Even een rekensommetje voor u. Kijk bij pagina 183. Dan zie je dat er 3 ton bij moet bij de evenementenleges. De 3/4 van de 4 ton komt daaruit. Nou, daar hebben we duidelijk van gezegd. Dat willen we niet. Dus waarom wordt er dan gesteld dat? Even logica.
Ik heb het idee dat de burgemeester hier graag even op wil reageren.
Ik zie die 3 ton niet hoor.
Ik ga het proberen technisch uit te leggen, want het is niet mijn portefeuille. Het college heeft geconstateerd, zoekende naar ruimte om de begroting dekkend te maken, dat als we kijken naar de leges, dat we daar zeg maar op bijna alle leges by far niet kostendekkend zijn. En daar dus ruimte is om een aantal kosten die we wel maken aan degene die ergens waar we leges voor heffen, om die kosten wel door te belasten aan de gebruiker. Zoals dat op heel veel andere plekken in het land ook gebeurt. Dat overzicht, dat klopt, volgens ik zie het op, bij mij staat het op pagina 184, maar vooruit, daar ziet u al die posten. Vooruitlopend op een voorstel naar de gemeenteraad om dat kostendekkend te gaan maken, heeft het college gemeend om alvast 4 ton als stelpost op te nemen. Zeg maar, als soort, dat is een richtbedrag, dat moeten we op dat moment daar uithalen. Maar de verhoging van die leges is een besluit dat nog uiteindelijk naar de gemeenteraad toekomt. Daarom ziet u dat ook niet vanaf 2025 ingeboekt, maar vanaf 2026. Zodat we de hele periode 2025 de tijd hebben om daarover te met elkaar te spreken. Dus als u zegt een bepaalde heffing willen wij niet omhoog hebben, dan heeft u daar alle ruimte toe. Maar dan zou het wat het college betreft betekenen dat we dat op een andere heffing zouden moeten doen. Want het college zegt, we moeten hier minimaal 4 ton kunnen halen vooruitlopend op het onderzoek dat gebeurt en een voorstel dat u in de volgende begroting kunt verwachten. Dat is volgens mij hoe het technisch zit.
Dank. Mevrouw van der Wetering.
Dank u, voorzitter. Mijn vraag gaat over bladzijde 92. Dat is een beetje raar, want dat is een sprong. Maar het gaat over personeelsleden.
Ja, die... Zullen we die dan op pagina 92 pakken?
Nee, maar de burgemeester ging net wel over de personeel en de organisatie. Dus ik... Daar haakt hij namelijk feilloos op aan.
Ja, maar het moet wel een beetje te volgen blijven. En bij programma 0 vliegt het al behoorlijk uit de bocht, constateer ik. Ik zie een hand bij mevrouw Visser.
Ja, ik heb naar aanleiding van die leesjes de vraag. In deze begroting 2025 zien we niet een budgetaanvraag voor de kosten van het onderzoek. Maak ik daaruit op dat het onderzoek pas na 25 plaats gaat vinden, of dat het onderzoek gewoon gedekt kan worden uit bestaande budgetten?
Ik denk dat we dat uit bestaande budget gaan halen.
Dan heb ik meneer Zegel.
Dank voorzitter. Ja, geen vraag aan het college. Maar als reactie op de heer Hercules, die vroeg naar een reactie van zijn mederaadsleden. Ik kan de redenatie van de heer Hercules over het uurtarief eigenlijk vrij goed volgen. Keer 6 dat ten opzichte van een dagtarief, dat voelt voor ons niet heel erg logisch. En nog een vraag aan de heer Kooijman. Die kondigde een mogelijk amendement aan voor een lager tarief op het vignet, als ik goed begrepen heb. Ik neem aan dat hij dan ook komt met een alternatieve dekking om de begroting sluitend te krijgen. Kan de heer Kooijman aangeven hoe hij dat voor zich ziet, of loop ik dan op de zaken vooruit?
Meneer Kooijman.
U trekt verkeerde conclusies.
Meneer Hercules.
Sorry, het lijkt een nabronder, maar het is eigenlijk een vervolg op het antwoord dat ik kreeg van de portefeuillehouder op mijn vraag over de organisatieontwikkeling. Ik dacht dat de heer Jur Schuiriga daar op verder zou gaan, maar het ging opeens over leesjes. Dus excuses daarvoor, maar ik wil toch even zeggen dat ik denk ik goed heb gehoord dat we dit budget, dat wordt gevraagd voor het verder verfijnen van de organisatieontwikkeling, dat wellicht tot een structurele vraag leidt bij de perspectiefnota. En dat we dan als raad ook iets voor terug mogen verwachten. En ik neem aan dat dat een plan en inzicht is. Of een inzicht en een plan. Prima, dat is ten eerste. De tweede, dat is dan toch de directe vraag, meneer Zegel, aan meneer Kooijman. Denkt u aan een amendement in de richting van het verhogen van het uurtarief?
Meneer Kooijman?
Nou, in ieder geval die richting op, ja. En of nou uurtarief is of andere tarieven, maar dit staat niet in verhouding. Zoals u dat ook keurig hebt verwoord, meneer Hermans.
Dank.
Dan denk ik dat er koffie gaat worden gedronken.
Die voelde ik aankomen, inderdaad. Mevrouw Koot, nog op dit programma. Ga u gaan.
Ja, inderdaad. En ook over de parkeerbelasting. Wat mij triggert is dat de parkeerbelasting verhoogd wordt met als doel om het fietsen op het eiland te stimuleren. Nou heb ik die vraag ook al schriftelijk gesteld of er een onderbouwing is dat ook dat effect gaat hebben. Dus uit welk onderzoek blijkt dat ook inderdaad gaat gebeuren, wat de onderbouwing dus is van dit streven en wat het dan precies aan minder auto's op Texel gaat opleveren. Dus ik ben heel erg benieuwd naar het antwoord erop. En mocht blijken dat er geen onderbouwing is en dat het een aanname is, dan vind ik dat wel een hele zwakke basis om die parkeertarieven te verhogen. Want u moet zich realiseren, voor de toerist kan je geld maar één keer uitgeven. En op het moment dat wij dus via de parkeerbelasting miljoenen meer, nou ja, ruim een miljoen meer gaan afromen, betekent dat 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 op het bestedingspatroon op het eiland zelf daar een miljoen minder uitgegeven wordt. Dus ik ben daar toch een beetje kritisch op wat we precies doen met die parkeerbelasting.
Mevrouw Koot, u gaf aan dat u de vraag al gesteld had. Dus wacht u een schriftelijk antwoord af?
Helder, dank.
Tot zover programma 0. Gaan we door naar programma 1, Veiligheid op orde. Die loopt van pagina 39 tot 44 van de papieren versie. Ik zie een hand bij mevrouw Dros.
Ja, dank u voorzitter. Ik heb niet zozeer een vraag, maar ik wil aankondigen dat GroenLinks een motie in voorbereiding heeft die onder dit programma valt en die we voor de volgende raadsvergadering zullen presenteren. En ik wil graag een minuutje van de voorzitter om deze motie toe te lichten. Deze motie zal het college oproepen te onderzoeken hoe de andere Waddeneilanden en een paar overige kustgemeenten in Nederland hun strandbewaking georganiseerd hebben. Tevens willen wij dat het college onderzoekt wat de kosten van deze strandbewaking zijn. Dit omdat ons afschuwelijke verhalen ter oren zijn gekomen over het gedrag van strandwachten van bepaalde slagen op Texel. Zowel tijdens, maar vooral buiten werktijden. Dit gedrag bracht en brengt de veiligheid van met name jonge Texelse vrouwen in het geding. En wat ons betreft is het tijd, de hoogste tijd, om voor deze strandslagen over te stappen op professionele strandbewaking. Texel zit nu wat betreft de bewaking van onze strandslagen voor een dubbeltje op de eerste rang. Goedkoop is in deze duurkoop, zeker wat betreft emotionele en psychische gevolgen. Verder hopen wij dat het in de motie genoemde onderzoek sneller wordt uitgevoerd dan de motie menstruatiearmoede. En als laatste wil ik benadrukken dat het niet de strandwachten van de Texelse reddingsbrigade TRB betreft. Dit in nagedachtenis van Harry de Graaf. Dank u.
Dank. Iemand anders op dit programma? Dan gaan we door naar programma nummer 2. En wordt de motie ingebracht in de raadsvergadering en zal die daar verder besproken worden. Goede bereikbaarheid van pagina 45 tot 57. Meneer Rutte.
Dank u voorzitter. Bij dit programma zien we dat het college bijvoorbeeld de bestrating van de Tunig wil aanpakken en de Amaliaweg, maar de Wilhelminalaan uitstelt. Dus we vragen ons af hoe het college dat heeft afgewogen. Waarom heeft het één prioriteit en het ander niet? Of ze dat kunnen toelichten. En rondom Loodsmansduin worden een heleboel problemen benoemd. En dat kunnen we voor een groot deel volgen. We vragen ons alleen af waarom u niet ingaat op het parkeren. We zien er ook veel auto's langs de weg geparkeerd.
Twee heldere vragen voor portefeuillehouder Hooischuur.
Ja, dat klopt, voorzitter. Waarom hebben we gekozen voor om de Wilhelminalaan eruit te halen en naar achteren te schuiven en de Amaliaweg niet? Dat komt om de Wilhelminalaan is wat meer werk en meer voorbereiding hebben we daarvoor nodig. Riolering, de participatie met de bewoners, de klinkers, de vrachtwagens die erop rijden. Dus er heeft meer voorwerk. Dus we hebben wel 100.000 euro voor uitgetrokken om het voorwerk te pakken. En de Wilhelminalaan komt volgend jaar weer terug op de begroting, als het voorstel. Dus dan kunnen we alsnog pakken. Maar als we hem nu afhalen, hebben we dat stuk geld kunnen we gebruiken om het gat te dichten. Dat is waar de Wilhelminalaan en de andere weg, er zijn twee wegen teruggetrokken. Die worden wel voorgewerkt om uit te werken wat we gaan doen en met de bewoners. En dan is de Amalieweg toch wat handiger om neer te leggen. Die is kapot gereden met omleidingen. Dus wij zien dat dan eerder op te pakken en te kunnen uitvoeren als de andere twee wegen. Dat is de gedachte hierachter. Dan bij de Horen, daar zijn we in gesprek met de dorpscommissie hier in de Horen. Vooral over het laatste stuk bij de rommelpot, naar de camping toe en zo. En dat parkeren langs de weg, dat is meer langs de weg aan de voorkant bij de kerk. Nou, volgens mij is dat al een hele discussie geweest in de voorgaande jaren, hoe we dat gingen oppakken. En volgens mij zijn we tot besluit gekomen om het zo te laten, zoals het nu is. Wij zijn bezig met de wegen in en om de Horen. En niet aan de kant met het parkeren aan de voorkant bij deze. En daar zijn we nu in gesprek met de dorpscommissie tot een oplossing. En daar is ook geld voor vrijgemaakt om te kijken wat een onderzoek, hoe we dat kunnen oppakken. Daar houden we vooral richting de camping, de weg.
Dank. Iemand anders dit programma? Nee. Dat was, programma 2. We gaan door naar programma 3, mooi en gastvrij Texel en Texel werkt. Pagina 58 tot pagina 66. Ik zie een hand bij de heer Albers. Ga je gang.
Ja, sorry voor de vertraging. Wij hebben een vraag gesteld, technische vragen uiteraard, hebben wij antwoord op gekregen. En deels was dat antwoord, wij gaan graag met u in gesprek tijdens de commissie. Nou, ik weet niet hoe lang ik mezelf nog nieuweling mag noemen, maar die handschoen pak ik graag op. En als ik het verkeerd doe, dan zal ik wel weggestuurd worden door de Griffie, maar dat maakt ook niet uit. Het gaat over het ondernemersloket. We hebben de vraag gesteld wat er nodig zou zijn om het ondernemersloket vanuit de gemeente op te stellen of in te richten. Er is een informatieavond geweest waarbij ook vanuit de gemeente presentaties zijn gegeven. Informatie is gedeeld met onder andere de ondernemers. Er zaten ook een aantal mensen van de organisatie zelf bij, als ik het goed heb. En daar ontstond wat verwarring en verbazing als het ging over dingen die niet mochten, maar wel zouden passen in bestaand beleid. Of met andere woorden, bij de een kon het wel en bij de ander kon het niet. Er is vanmiddag ook een duidelijke brief rondgegaan vanuit Top, waarin ook het ondernemersloket wordt aangeraden, de behoefte wordt uitgesproken. En waar wij naar benieuwd zijn, hoe het college kijkt tegen een ondernemersloket waar je als ondernemer terecht kunt, vooral je vragen. We noemen dat ook al een single point of contact. Dus vandaag ga je niet de organisatie in om vervolgens nog bij verschillende mensen te raden te gaan. Dat is allemaal gecentreerd. Er zijn vervolgvragen gesteld door ons. Daar wachten we nog even de antwoorden van af. Maar wij zullen wel richting de raad met een amendement komen die de invoering van een ondernemersloket, wat ook in het coalitieakkoord wordt benoemd als we helpen ondernemers binnen de processen van de gemeente verder. Dat de invoering van het ondernemersloket zou moeten initiëren. En ik hoor graag van het college of ze dat ondersteunen. En zo ja of zo nee, wat er dan eventueel voor nodig is, et cetera. Dank u wel.
Dank. Ik ga de vragen inventariseren. Ik zie ook mevrouw Van der Wetering. Ik zag meneer Hercules al. Volgens mij mevrouw Kota ook. In deze niet. Mevrouw Van der Wetering.
Nou, ik wil graag iets meegeven aan de VVD, de heer Albers in ieder geval. D66 heeft het ooit een keer gehad over een digitaal ondernemersdossier. Ik verzoek u om daar dan ook even naar te kijken, want dat zou een hele mooie combinatie zijn met het ondernemersloket.
Ik zie instemmend geknik. Had u verder nog een vraag op dit programma? Nee. Meneer Hercules.
Ja, voorzitter, ik heb een andere vraag. Op pagina 60 staat een voorstel over de pilots voor een innovatief eiland. Tijdens de perspectiefnota hebben we daar discussie over gehad met het college waarom dat nou structureel moest. 100.000 euro per jaar. We begrijpen uit dit voorstel dat het fonds voor die pilots gewoon wordt opgeheven en dat er eenmalig structureel geld wordt opgenomen. Eenmalig? Ja.
Eenmalig structureel.
Nee, oh sorry, incidenteel. Ja. Dus het fonds wordt gewoon opgeheven. Begrijp je dat goed? Want er staat hier een heroriëntatie. Dat is vast een ander woord voor opheffen.
Dat is een concrete vraag die portefeuillehouder Kieft kan beantwoorden, denk ik.
Voorzitter, het antwoord is tweeledig. In de eerste plaats, er was geen innovatiefonds. Het was steeds incidenteel geld. In de perspectiefnota stond het als structureel opgenomen om in deze begrotingsbehandeling al dan niet te worden vastgesteld. U kunt uit de rest van de begroting zien dat we best wat moeite hebben moeten doen om de begroting sluitend te krijgen. En met name op structureel niveau sluitend te krijgen. En dat is de reden waarom we nu gezegd hebben van dit jaar is hij nog incidenteel.
Dank daarvoor een vervolgvraag.
De reactie op is dezelfde reactie die we bij de perspectiefnota gaven. Wij zien niet nodig om het structureel op te nemen, inderdaad. En nu komt het goed uit in de begroting. Maar we nemen aan dat het college gewoon met voorstellen komt als zij vinden dat er partners op het gebied van innovatie moeten komen. Dus daar staan we natuurlijk nog steeds voor open.
Dank. Wie kan ik het woord geven over het ondernemersloket? Welke portefeuille is dat ook, meneer Kieft? Oh. Meneer Kiept.
Ja, voorzitter. Waarom ik in dit geval? Omdat er op twee elementen gesproken wordt over een ondernemersloket. Dat is de eerste plaats is hoe kunnen we lokale ondernemers helpen bij het sneller inzicht krijgen welke gemeentelijke opdrachten uitgezet worden waar ze eventueel belangstelling voor hebben. Dat is de ene poot. Dat loopt al een tijdje dat we dat willen, maar door ampere capaciteit die in dit geval voor andere ondernemers besteed is, namelijk de visserijontwikkelplan, is dat even blijven liggen. Het tweede waar we over spreken, ook op regionaal niveau, dat is een duurzaamheidsloket. Ook gericht op bedrijventerrein en ondernemers. En uiteraard snappen wij de behoefte bij ondernemers op dat single point of contact, zoals u dat benoemt. We moeten nog wel even goed met elkaar spreken, zowel intern, maar ook met de raad en met top, over van wat voegen wij dan toe aan wat een Kamer van Koophandel doet, wat de RVO landelijk allemaal biedt. Dus we moeten als gemeente niet dingen overdoen die er al zijn. Dus dan willen we ook echt de toegevoegde waarde leveren die echt voor de gemeente Texel en de ondernemers die met de gemeente Texel te maken hebben, daar dan ook echt wat aan hebben. Maar we staan zeker open voor dat gesprek.
Dank, meneer Kieft. Ik zag een hand bij mevrouw Koot.
Ja, toch. Ik wilde even het antwoord van de wethouder afwachten over het ondernemersloket. Wat ik niet begrijp, of wat ik eigenlijk vraag aan de wethouder, waarom past zo'n ondernemersloket niet naadloos bij het Huis van Ontwikkeling?
Ja, de portefeuille van het Huis van Ontwikkeling is net even de deur uit. Dus kunt u die vraag even vasthouden voor als wethouder van de Belt weer terug is?
Als u me even helpt onthouden, dan prima.
Ik ga mijn uiterste best doen. Dan heb ik even een procedurevoorstel. Want programma 4, 5 en 6 die hierna komen zijn alle drie programma's die in de portefeuille van wethouder van de Belt zitten. Vindt u het een goed idee om die nu even over te slaan en zo meteen aan het eind te behandelen? Dank daarvoor. Dan komen we uit bij programma 7 op pagina 106. Dat is volksgezondheid, duurzaam en schoon. Als iedereen doorgebladerd is, 106... Iemand die ik daarover het woord kan geven. Meneer Oosterhof.
Dank u wel, voorzitter. Even kijken. Bij pagina 110, investeringfase recycleplan. Zie ik een investering van 15.000 euro achterlader voorbereidingskrediet. Nou, dat klopt volgens mij. Daarna zie ik een aantal investeringen. Chippen, mini-containers, ondergrondse containers. Ik dacht dat dat in fase 2 zou behandeld worden. Klopt dat?
Meneer Kieft.
Voorzitter, het antwoord is heel kort. Nee, dat klopt niet. We hebben een hele duidelijke afspraak met de Raad gemaakt dat we investeringen die we ook in fase 1 nodig hebben, dat we die zouden doen. We zouden expliciet geen investeringen nu doen die voor fase 2 bestemd zijn. En dat is de afspraak die we ook volstrekt honoreren. Dus hier zitten geen investeringen, ook niet versluierd in, die alleen voor fase 2 noodzakelijk zouden zijn.
Dank meneer Kief. Meneer Kooijman.
Dank u wel. Nou, meneer Oosterhof, wij hadden dezelfde gedachte, want we hebben op 10 juli een amendement aangenomen waarin staat dat we pas na de evaluatie van de eerste fase van het recycleplan gaan kijken naar de kosten. Betrekking op deze eerste fase, en we hebben toen ook afgesproken geen geld te reserveren om het recycletarief van fase 2 in te voeren. Dus ja, wij zaten op dezelfde gedachte. Nu staat er een miljoen op de agenda en dus ook een verhoging van de afvalstoffenheffing. is keurig in lijn ook met het coalitieprogramma, waarin staat dat we de lokale leges niet gaan verhogen, maar na 2 jaar komt dit college gewoon met een forse verhoging van 10% op de afvalstoffenheffing. Nou, volgens mij is dat een lokaal college. 9,8, nou, scheelt 0,2%. Dat kunt u dus dan wel op uw buik schrijven. En ik ben ook benieuwd, want u vraagt dat bedrag, 155.000 euro uit de algemene reserve en een structureel tekort van 245.000 euro wordt dan te lasten gebracht van de programmabegroting. Maar wat we nog steeds niet weten is dat invloed van het toerisme. We zitten met 13.000 inwoners en we hebben 4,3 miljoen overnachtingen, 1,3 miljoen toeristen. Nou, die produceren toch ook wel afval. Maar vooraf hebben we gezegd, nou, dan gaan we in ieder geval die afvalstoffenheffing 10% verhogen. En wij hadden eigenlijk liever gezien, maar dat gaat nu niet, wat die invloed van het toerisme is. En we hebben dat ook natuurlijk al eerder bij het recycleplan besproken. Maar, nou ja, we weten nog niet hoe we tegen dit voorstel doen en hoe we er tegenaan gaan kijken. Maar 10% om dat nu door de burger al later te betalen, terwijl zo'n grote invloed is ook van het toerisme. Misschien dat we hierop nog met een amendement komen. Dank u wel.
Helder standpunt. Ik zie eerst meneer Schuijringa, dan mevrouw Van de Wetering. Meneer Schuijringa.
Ja, voorzitter, dank u. Nou ja, even op aanvulling van mijn buurman, meneer Kooijman. Bij de baten zie je ook dat de afvalinkomsten voor 2026 in de begroting, daar komt nog iets keer 10% overheen. Dus de burger die krijgt 10% voor volgend jaar en meteen 10% van het jaar daarop. Voor de duidelijkheid alvast.
Maar van akte, mevrouw Van de Wetering.
Dank u wel. Ook wij hebben enigszins moeite met de nogal hoge heffing van, of tenminste, het hele collegeprogramma was bedoeld dat alleen maar de 2,3% verhoogd zouden worden. Dat staat in diverse stukken, behalve bij de afvalstoffenheffing. Daar gaan we inderdaad bijna naar de 10%. Als je nu kijkt naar de HVC, die heeft in 2023 na aftrekbelastingen ruim 43 miljoen winst gemaakt. Een eigen vermogen van ruim 231 miljoen. Ik heb een korte mailwisseling gehad met wethouder Kief over een rare hersenspinsel van mij van, joh, we kunnen die toerist misschien ook wel anders bekijken, want die leveren heel veel extra afval op. Dat zijn grondstoffen. En uiteindelijk kunnen we daar misschien wel winst mee maken. En de heer Kief zegt, nou, die kosten die moeten we eigenlijk overal dempen. Er is nergens winst te maken met afval. Nou, daar heeft HVC niet zoveel problemen mee. Gezien al onze gemeentes die bijdragen aan de HVC, ben ik toch echt benieuwd hoe dit zich verhoudt. Hoe wij nu zoveel meer moeten gaan betalen, terwijl HVC in principe zoveel winst maakt.
Kunt u de vraag iets concretiseren, mevrouw Van de Wetering?
Hij mag schriftelijk.
Bedoelt u daarmee dat u de vraag schriftelijk gaat stellen of dat u schriftelijk een antwoord verwacht? En op welke vraag verwacht u dan specifiek een schriftelijk antwoord?
Die staat al in IBABS gesteld. Ik heb hem eigenlijk nu even verduidelijk wat ik ermee bedoel. Hij is nog niet beantwoord en ik heb hem hier openbaar politiek even aan het licht gebracht.
Helder. Wethouder Van der Belt keert terug. Dat is zeer spoedig. We hebben uw hoofdstukken even overgeslagen, of uw programma's. Is er iemand die nog iets heeft op programma 7, Volksgezondheid, Duurzaam en Schoon? Meneer Schuijringa.
Ja, dank u voorzitter. Ja, één ding was ons als VVD opgevallen. De vuilnisbak die wij gewoon bij meerpersoons huishouden hebben, daar hebben we vast tarief voor. Maar wij waren verrast dat bij een vakantiewoning op Texel betaalt de vakantiehuiseigenaar het tarief van een eenpersoonshuiden op Texel. En dan denken wij toch ook van, nou, dat zijn ook allemaal meerpersoonshuishoudens. Waarom gaat die in een eenpersoonshuishouden tarief zitten? Is daar een reden van? Ik heb zo'n idee dat het een beetje historisch is. Maar goed, ik ben altijd graag.
Meneer Kieft.
Voorzitter, dat is een interessante vraag. Daar kom ik op terug schriftelijk.
Dank.
Het lijkt me niet historisch te zijn. Ik denk dat ook in vroege tijden mensen niet zo vaak in hun eentje op vakantie gingen. Dus ja.
Reactie met jou van de Wetering.
Nou, het is vrij logisch. Het gaat om de personen die er ingeschreven staan. Dus als er één persoon ingeschreven staat en die vakantiegasten staan er niet ingeschreven.
Nou, dit wordt een technische discussie. Meneer Kieft zorgt dat wij voor de raadsvergadering een schriftelijk antwoord hebben en duidelijkheid hebben. Dan kunnen we dit programma afsluiten. Dan gaan we even een paar programma's terug. Terug naar programma 4, Toekomst voor de Jeugd, vanaf pagina 67. En dan heb ik nog een vraag van mevrouw Koot opgeschreven op het vorige programma. Die is voor meneer Van der Belt. Die zal ik even toelichten. De VVD heeft aangegeven met een voorstel te komen bij de begroting voor een ondernemersloket. En de vraag van mevrouw Koot is, past zo'n ondernemersloket niet helemaal goed thuis in het Huis van Ontwikkeling?
Voorzitter, dank u wel. Dank voor de vraag ook. Heel interessante vraag, actueel ook. Een ondernemersloket bestaat uit 7 koppen, denk ik. Je hebt een ondernemersloket voor bouwaanvragen. Daar zit bepaalde kennis voor in het huis. Je hebt ook een ondernemersloket als het gaat over het aanvragen voor subsidies. Je hebt ook een ondernemersloket voor duurzaamheidsvraagstukken. En zo zijn er nog wel een paar te verzinnen. Ik kan me heel goed voorstellen dat vanuit de optiek van de ondernemers het best wel ingewikkeld is. Bij wie moet ik nu aankloppen? Dus inderdaad, de klassieke bedrijfscontactfunctionaris of een ondernemersloket. Daar kan ik mij zeker wel iets bij voorstellen. De vraag kwam ook op tijdens de bespreking met stakeholders, ondernemers in dit geval, over met betrekking tot de woonvisie. Ook daar kwam de vraag op van, we missen eigenlijk een centraal aanspreekpunt waar wij met suggesties, ideeën en plannen kunnen komen. In de woonvisie wordt dat onderdeel opgepakt. Maar uw vraag of er een ondernemersloket in het Huis van Ontwikkeling kan worden opgenomen, daar kan ik eigenlijk ook al van zeggen, ja, dat is wel een wens van ons. Ten dele moeten we dat eigenlijk al organiseren. Dat is het werkgeversservicepunt en het contactpersoon dat wij op Texel moeten hebben. En daarnaast zit er een wens van het HR-netwerk die een vergelijkbare gedachte heeft. Nou, en we zijn wel met elkaar in gesprek of we dat mooi kunnen verbinden tot een soort ondernemersloket op het gebied van dit soort vraagstukken. Dus wat zachtere vraagstukken in plaats van de heel harde vergunning en bouwaanvraag.
Dank daarvoor. Programma 4. Programma 4, Toekomst voor de Jeugd, pagina 67 en verder tot 73. Iemand van de commissie die daar een opmerking over heeft of eventueel nog een vraag, de vragen die nog niet gesteld zijn. Meneer Rutte en dan mevrouw Van der Werf. Meneer Rutte.
Dank u, voorzitter. We zien een voorstel om de vloer van de gymzaal van de Hof op te knappen. En we horen nu al een aantal keer van, ja, er is ook iets met de toekomst van de Hof. Dat speelt bij een aantal dossiers een rol. Maar hoe ziet het college nou die discussies over de toekomst en zien wij daar ooit een keer iets over in de gemeenteraad? En hoe gaat dat zich verhouden tot dat beroemde vlekkenplan en dit voorstel?
Meneer Van der Belt, heeft u het pasje al?
Ja, ik heb het pasje als het goed is gewisseld. Dus ik ben van naam veranderd, denk ik.
Ja,
lijkt klopt. Het is een beetje een twijfelende vraag, merk ik, vanuit CDA. Dat begrijp ik ook wel. En het gaat ook over diverse beleidsterreinen. Laat ik even bij het begin beginnen. De vloer, want dat is het voorstel. Het is dus ook niet het vervangen van de vloer. Het is dus het, opknappen van de vloer. En dat heeft deels te maken natuurlijk met dat wij nog niet helemaal met z'n allen weten, wat gaan we nou daar doen in de koog. Dus het voorstel is om hem niet helemaal te vervangen, maar om op te knappen, dat is ook voldoende. De gemeente is verantwoordelijk voor de inrichting van dit soort faciliteiten. Niet het gebouw zelf, dat is de verhuurder, in dit geval Dorpshuis de Koog. En daarover zijn we natuurlijk met elkaar in gesprek, maar dat gesprek is nog wel heel erg in een prille fase en heeft inderdaad te maken met het vlekkenplan wat u noemt. Dus daar zit verder nog geen hele spannende nieuwe ontwikkelingen in die u op dit moment zou moeten weten. U weet eigenlijk alles en ongeveer net zoveel als wij.
Cryptisch einde. Mevrouw Van der Werf.
Dank u, voorzitter. Ja, ik heb ook een vraag over de vloer in de Koog. Want wij hebben vernomen dat bij vervanging van sportvloeren dat je daar een subsidie voor kan aanvragen. Bent u daarvan op de hoogte?
Hele concrete vraag.
Hele concrete vraag. Ik heb daar geen heel concreet antwoord op. U mag wel ervan uitgaan dat de mensen die hier in het gemeentehuis met dit soort zaken bezig zijn heel goed op de hoogte zijn van eventuele subsidies als het gaat om inrichten van dit soort voorzieningen. Dus er zal zeker naar gekeken worden. Maar of er in dit specifieke geval ook al expliciet naar gekeken is, dat durf ik niet te zeggen. U doet toekomen.
Dan kunnen we daarmee de beraadslaging van dit programma sluiten. We gaan nu naar 5, mevrouw Van de Wetering. Nou, bij 5, mevrouw Van de Wetering, daarna meneer Kooijman, dan meneer Rutte.
Dank u, voorzitter. Even naar aanleiding van een voorstel wil ik eigenlijk iets lanceren om te kijken hoe mijn andere commissieleden ergens over denken. Dat gaat over het voorstel op bladzijde 76. Dat gaat over de sporthal en de financiële problemen door de opwek en dergelijke. En dat er nu 25.000 bij moet om de zaken in ieder geval allemaal financieel gedekt te krijgen. En ik ben eigenlijk benieuwd hoe mijn mede-commissieleden denken over het idee wat ik had om in plaats van die 25.000 euro nou te stoppen in, nou, te zorgen dat de gaten gedekt blijven financieel, dus te stoppen in batterijen. We wekken daar heel veel op en de sporthal gebruikt vaak 's avonds stroom. Dus misschien is het heel interessant om daar als gemeente Texel te gaan experimenteren met een batterij. Om te kijken of we niet op die manier de financiële problemen op de lange termijn ook enigszins kunnen dempen.
Nou, dat lokt even een reactie uit bij meneer Zegel in ieder geval.
Ja, voorzitter, wordt een reactie gevraagd, dan hebben we die paraat natuurlijk. Ja, het lijkt een heel interessant voorstel. We zijn wel benieuwd of mevrouw Van de Wetering iets meer kan vertellen over de kosten, de terugverdientijd, dat soort zaken van zoiets. Want daar hangt het vaak wel op bij dit soort oplossingen. Dat de investering vaak veel duurder is dan wat je erop terugverdient. Maar als daar een mouw aan te passen valt of daar een pilot mee te draaien valt, dan vinden we dat heel interessant.
We zijn laatst bij Hoeve Axel geweest waar we een voorbeeld hebben gehad. Meneer Rutte.
Voorzitter, wij hadden vergelijkbare ideeën als mevrouw Van de Wetering. Want er zijn allerlei ondernemers die ergens mee aan de slag gaan. En we hebben nu eigenlijk een sporthal die het net belast met stroom die ze op dat moment niet gebruiken, terwijl een andere wethouder bezig is met een taskforce netcongestie. We verwonderen toch dat het iets innovatiever mag.
Gaat u gelijk door met waar u in de eerste termijn uw hand voor op stak? Even wachten, dan meneer Kooijman eerst.
Ja, dank u wel. Ja, wij hadden ook die opmerking. En ik wil ook wel op mevrouw Van de Wetering reageren. Want er wordt hier 25.000 euro structureel gevraagd vanwege de grote opwekcapaciteit van de zonnepanelen en het daarmee gepaarde terugleverkost. Ja, die moeten dan weer betaald worden. Maar de evaluatie van het beheer van de sporthal, die is pas volgend jaar wordt die gehouden. En dan zal ook blijken wat het financieel perspectief is. Dus wij vroegen ons af, Hart voor Texel, is niet beter om eerst dat af te wachten wat het financieel perspectief is en die evaluatie af te wachten. Want nu wordt er lukraak 25.000 euro gevraagd. Waarom geen 30 of 35 of geen 15 of 10? Dus om nu zomaar weer 25.000 euro in batterijen te steken, terwijl we nog niet weten hoe de evaluatie is van die sporthal volgend jaar, zouden wij graag eerst duidelijker wat meer cijfers willen weten om nu weer zomaar 25.000 euro uit te geven.
Dat was een reactie op mevrouw Van de Wetering. Meneer Rutte, weet u het alweer? Nee. Ik heb eerst meneer Hercules en dan mevrouw Visser.
Ja, voorzitter, ik zou het graag toch ook wat breder willen trekken dan alleen maar de elektriciteitsvoorziening van de sporthal. We hebben ook wel vragen gesteld aan het college of we gezien de kwetsbaarheid van ons elektriciteitsnetwerk niet wat meer moeten inzetten, gewoon op grotere opslag van energie en elektriciteit. En ik heb de voorkeur dat er in een breder perspectief wordt gekeken naar opslag voor ons allen. En daar kan de sporthal dan te zijner tijd ook zijn voordeel mee doen.
Mevrouw Visser.
Ja, in reactie op de vraag van D66. Er zijn bij de technische vragen ook vragen gesteld over de lasten van de treasury, of dat geen invloed heeft op toekomstige investeringen. Er is vanavond meerdere keren aangegeven dat er een probleem is met het verhogen van de afvalstoffenheffing, omdat de investeringen daarmee gedekt zijn. Ik weet niet wat zo'n batterij kost, maar ik wil wel dat u dat in uw achterhoofd meeneemt op het moment dat u met een voorstel komt.
Dank. Ik zag mevrouw Van der Wetering zojuist deze kant op wijzen. Wilt u een reactie van het college? Ja. Wie van de... ik zie meneer Albers nog. Doen we die eerst?
Dank u. Kort hoor. Op zich een goed idee van mevrouw Van der Wetering om dat te gaan ontdekken. Ik denk alleen dat het bedrag wat nu op de begroting staat daarvoor misschien niet toereikend is. Als ik het bedrag naar voren haal wat de heer Van Heerwaarden noemde toen we bij hem op bezoek waren, dat had in ieder geval een nul extra, om maar eens wat te zeggen. Of in ieder geval 6 cijfers, laat ik het zo zeggen. Maar misschien is het ook een pilot die we kunnen aangaan, waar eventueel nog subsidie voor te vinden is, waar samengewerkt kan worden. En volgens mij is het in ieder geval een optie die we zouden kunnen onderzoeken. Dus wij gaan wel mee in het idee. En misschien kunnen de data en cijfers van de sporthal dan als informatie wat eerder beschikbaar gesteld kunnen worden, zodat we dat ook nog mee kunnen nemen in die beoordeling.
Het zijn twee portefeuillehouders, maar ik zie de portefeuillehouder sport met zijn vinger naar het knopje gaan.
Dank voorzitter. Ja, ik wilde even reageren op Hartford Tessel. Die de suggestie wekt dat het voorstel dan misschien van tafel zou kunnen, want eerst de evaluatie afwachten. Dit gaat gewoon over het betalen van de energierekening. Dus ik zou die evaluatie, die is heel interessant. Maar ik zou dit voorstel op deze manier hanteren. De overige interessante vragen over het wel of niet batterijen en andere manier, die laat ik even over aan de andere twee portefeuilles hier.
Portefeuille duurzaamheid.
Batterijen in dit geval. De gedachte is heel erg voorstelbaar. En je ziet ook dat in een aantal gevallen er ondernemers zijn die zelf de financiële verantwoordelijkheid nemen om te investeren in batterijen. Vanuit de collectieve gedachte op Texel. We zijn natuurlijk bezig met die Taskforce Netcongestie. En daar zijn we aan het proberen te begrijpen welke problemen wij de komende jaren nu echt tegen het lijf gaan lopen. Ook de gemeente bij de energievoorziening van de gebouwen. Onderdeel daarvan zal ongetwijfeld opslag zijn. Omdat dat een heel voor de hand liggende route lijkt. Maar op dit moment zijn batterijen absoluut nog niet competitief in de markt. Dus alles wat je nu investeert in de batterij, daar moet je hele goede redenen voor hebben. Die verder gaan dan exploitatie goed onder de knie krijgen. Voorbeeldprojecten, en daar zullen ongetwijfeld ook subsidiemogelijkheden voor zijn. Dus ja, het komt op de agenda zodra wij het team duurzaamheid weer aan de rol hebben op dit eiland. En dat zal volgend, eerst als het van volgend jaar zijn. U wordt daar binnenkort over geïnformeerd. Hebben wij ook de menskracht en de expertise om daar werk van te maken. Dus goed idee, maar nu nog even niet. Kort gezegd.
Heldere reactie. Mevrouw Koot.
Ik heb ook een vraag over de 25.000 voor de sporthal, maar iets anders. Waarom heeft de wethouder ervoor gekozen om er een structureel bedrag van te maken en niet incidenteel? Want volgend jaar komt er een evaluatie over de exploitatie en over het beheer en de exploitatie van de sporthal en een financieel perspectief op de langere termijn. Dus is het niet logischer om deze nu incidenteel te maken? Dan hebben we de evaluatie gehad en dan kan de wethouder komen met een goed plan voor de toekomst van de sporthal. Waarom heeft u dat niet zo ingestoken?
Dat lokt een reactie uit bij mevrouw Van der Werf.
Klopt, ja, want die vraag heb ik gesteld en daar hebben we ook antwoord op gekregen.
Gisteren zeker.
Vanmiddag inderdaad, dus dat neem ik u niet kwalijk. U kunt het antwoord teruglezen. Scherp. Stel ik voor dat we doorgaan naar programma 6, want daar zitten een aantal mensen al ruim een uur op te wachten. Zorg voor elkaar. Oh, meneer Kooijman, op programma 6 al?
Ja.
En dan meneer Rutte. Dan mevrouw Terborg. Ja, meneer Kooijman eerst.
Ik heb er twee, maar omdat we maar 2 uurtjes hebben, wil ik ze graag gelijkstellen, voorzitter. Programma 6, de eerste gaat over de ankerplaats, hadden we een vraagje over. Want het college wil grond beschikbaar stellen om deze bijzondere woonvorm te creëren, waar bewoners dan in een rustige, prikkelarme omgeving kunnen wonen onder begeleiding. Nou, dat begrijpen we ook heel goed. Die hadden we vroeger ook, volgens mij, deze woningen. Skevenhuizen wordt mij in mijn linkeroor ingefluisterd. Klopt, meneer Schuinga. Het gaat hier om woningen of om gemeentegrond waar huurderving ontstaat. En de kosten in de programmabegroting zijn €181.000. Maar we verhuren op deze locatie toch helemaal niets. Dan, hoe ziet u die huurderving eigenlijk? Want daar kunnen we dan toch ook niet over spreken. En ook de kosten die straks worden gemaakt voor cameratoezicht, is dat geen kostenpost voor de verhuurder. Dus in dit geval woont hij. Waarom moeten wij dat als gemeente betalen? Want die verhuurt toch dan ook die mobiele units. En bovendien is er een toezichtssubsidie ook vanuit de WMO. En wij vroegen ons af, zijn er niet meer kosten hiervoor uit de WMO-pot te halen? Dat waren de vragen. Oh ja, zal ik gelijk die andere ook doen? Dat gaat over het jeugdbudget. Want het college heeft voornemen om het jeugdbudget het liefst met 1 miljoen te verhogen. Daar hadden we ook een vraagje over. Want het Rijk heeft aangegeven dat besparing op het jeugdzorgbudget met 500 miljoen komt te vervallen. En de uitkomst voor Texel is dan nog niet bekend. Maar er wordt hier niet bezuinigd. En waarom wilt u dan toch dat budget structureel met 1 miljoen verhogen? Dat is de tweede vraag.
Zullen we alle vragen inventariseren, wethouder? Of
kan het ook nu?
Doen we nu, ja.
Dank, voorzitter. Twee vragen van Hart van Texel over de ankerplaats. Daar heb ik nu geen antwoord op. Dat gaat over de huurderving, hoe dat precies zit. Daar zal ik even op moeten terugkomen. Geldt ook voor de toezichtssubsidie en de meer. Daar had u ook een vraag over, die heb ik niet helemaal scherp.
Of het misschien meer uit de pot van de WMO betaald zou kunnen worden voor deze kosten.
Ja, nee, ik begrijp dat u op zoek bent naar. Ja, nee, precies. Naar inkomsten vanuit die hoek. En dat geeft misschien ook al een beetje een antwoord op de vraag 2. U zegt toezicht, die camera's moeten niet bij de verhuur komen te liggen. Ankerplaatsen is niet iets wat heel eenvoudig even gezegd. Oh, dat gaan we doen en er is een verhuurder die pakt dat even op. Het duurt al heel erg lang. In heel Nederland is dit een ingewikkeld vraagstuk, omdat het hele ingewikkelde gesprekken zijn tussen de verhuurder en de instanties die erin gaan en de gemeente die dit graag wil. Omdat iedereen natuurlijk die gevoeligheid ziet en ook soms wel een traumatische ervaring heeft uit het verleden, toen het nog Skevenhuis heette en het niet helemaal goed is gegaan. Dus het is heel moeilijk om te zeggen van, hey, u bent de verhuurder, dus u moet ook het cameratoezicht maar gaan betalen. Dan zal de verhuurder andere voorwaarden gaan stellen aan de andere kant, die dan op hetzelfde neerkomen. Dus het cameratoezicht is een wens die bij onszelf als eigenaar van die grond vandaan komt, maar ook op basis van ervaringen die we hebben. En die willen we en kunnen we niet bij de verhuurder neerleggen. En het is onderdeel van alle afspraken die we op dit punt aan het maken zijn. Dus dat is de enige waar ik u een antwoord op kan geven. Die andere twee, die zoeken we uit. Het jeugdbudget, heel scherp van u, heeft gezien. Ik zag dat Hart voor Texel daarover, nee, GroenZwart daar ook een technische vraag over heeft gesteld. Het klopt, het Rijk draait iets terug. Maar dat betreft dan natuurlijk potentiële inkomstenkant, hè, als je het gewoon begrotingswise bekijkt. Maar dit zijn uitgaven waarvan we zien dat we die structureel hebben. Dus dan zou het heel gek zijn om die inkomsten die we eventueel hebben, die natuurlijk, het is een bezuiniging, die wordt teruggedraaid. Dus dat zit allemaal in de algemene uitkering naar de gemeentes, om die hiermee af te kunnen dekken. Dus wij, als wij zuiver willen begroten, dan moeten we gewoon kijken naar wat we denken uit te gaan geven. Dat is dit structurele bedrag helaas, bovenop wat we al uitgeven. En dan kunnen we niet al gelijk gaan kijken naar wat er eventueel aan inkomsten minder komt. Als u begrijpt wat ik bedoel.
Meneer Rutte.
Dank u, voorzitter. Om dan bij dat jeugdbudget te blijven. We hebben de afgelopen jaren best wel geïnvesteerd in voorziening voor de jeugd. We zien nu toch dat er helaas een hoop geld nodig is voor de jeugdzorg. Maar we vroegen ons eigenlijk af, waar is het IJslands model gebleven, waar we een paar jaar terug zoveel over hoorden? En dat is meteen een bruggetje naar de volgende vragen over Texelgezinnen. Want er wordt nu 35.000 begroot. Eigenlijk is dat 20.000 te weinig, horen we. En we hebben ook daar een vraag over gesteld. Ik heb nog niet gezien of die beantwoord is. Maar wij kunnen ons voorstellen dat de ondersteuning door Texelgezinnen ook zorgt voor minder problemen en dus een minder beroep op jeugdzorg. Dus is dit dan wel zo verstandig om dit bedrag op te nemen? En dan in het verlengde daarvan, we horen dat er een subsidie te laat is behandeld. Hoe kan dit? En dan het WMO-budget. U stelt voor om structureel eigenlijk 3 ton minder op te nemen. We begrijpen dat niet al het budget gebruikt wordt. Alleen we zitten wel met een vergrijzende bevolking. Dus hoe verstandig is het nou om dit bedrag in de begroting op te nemen?
Concrete vragen. Die ene die is inderdaad al schriftelijk beantwoord. Moet nog. Excuus. Of Tesselgezinnen, sorry.
Dank, voorzitter. Het IJslands model heet al enige tijd niet meer het IJslands model. Dat heeft ook nog een tijdje IJslands model geheten. Het heeft, denk ik, sinds 1 of 2 inmiddels opgroeien in een kansrijke omgeving. Wij hebben u daar in de afgelopen jaar uitgebreid op diverse manieren over geïnformeerd. Maar ik merk wel dat dat nooit genoeg is. En ik merk ook dat de verwachtingen nogal hoog gespannen zijn met betrekking tot het IJslands model, voorheen IJslands model. Want dat zou alle problemen bij de jeugd gaan oplossen. Dat is het natuurlijk niet. En dat helpt zeker niet de oplossing naar de zeer zware gevallen. En daar gaat dit over. Hè? Dus we kunnen heel veel doen aan preventie. We kunnen heel veel doen aan vroegsignalering. En dan natuurlijk is daar altijd winst te behalen. Maar we moeten helaas ook constateren dat er ook gewoon een toename is aan echt zware jeugdzorg. En dat de kosten van die zware jeugdzorg ook toenemen. En dat is het bedrag wat hier nu structureel wordt opgevoerd. Dus ja, natuurlijk doen we er alles aan om eerder in te grijpen, eerder dingen te zien. Maar dat leidt in de piramide van complexiteit en intensiteit niet zomaar tot het aftoppen van gevallen waar gewoon nou eenmaal zeer zware zorg voor nodig is. En aangezien jeugdzorg in Nederland een open eindregeling is, kunnen wij ook, we moeten dat bieden. Als die vraag er ligt, zien wij dat dit een structureel bedrag is wat daarvoor nodig is. Ik begrijp uw vraag heel goed. Als u zegt, doen wij dan wel voldoende aan preventie? Doen wij dan wel voldoende de juiste dingen om dingen te voorkomen? Nou, dat is een vraag die denk ik altijd speelt. Ik denk dat we goed op weg zijn. Maar dat is een antwoord dat ik over 10 jaar nog steeds ga geven. Want het is een continu proces van hoe werken we nou samen op Texel met alle organisaties, vrijwillig, niet vrijwillig, betaald, inkoop, met elkaar om de jeugd zo goed mogelijk te ondersteunen. En dat begint al natuurlijk bij min 9 maanden. En dus dat is een heel traject waar je met z'n allen continu aandacht voor moet hebben en continu verbetering in moet zoeken. Dat brengt mij dan op de vraag Texelgezinnen. Er is een compleet aanbod, denk je altijd. En dan blijkt dat toch niet helemaal compleet te zijn. Dus de afgelopen jaren hebben we gezien, buurtgezinnen bestaat al een tijdje in Nederland, dat ook Texelgezinnen een toegevoegde waarde heeft op het eiland. Ik zou zelf niet helemaal spreken van een pilot. Misschien is dat wel het geval, maar ik ervaar het zelf niet helemaal zo. Maar we zien in ieder geval dat we in de afgelopen 3 jaar incidenteel met subsidies daar in ieder geval nog een draai aan hebben kunnen geven, gesteund door andere subsidies. Die drogen nu wat op. Dan is er ook geen grond meer om een subsidieaanvraag in te kunnen dienen. Dus in ieder geval, er is geen budget. Vandaar dat wij het voorstel bij de perspectiefnota hebben gedaan om hier budget voor op te nemen. Dat is dan een budget waar een organisatie een beroep op kan doen. Maar het budget was wel volledig bedoeld voor Texelgezinnen. Maar dan hadden we het een subsidie op naam moeten laten zijn met alle complexiteit van dien. Het bedrag van 35.000 euro is gebaseerd op gesprekken die wij in het voorjaar met Texelgezinnen hebben gevoerd. En waarin wij natuurlijk de rijkwijde en de rek in onze eigen begroting hebben bekeken. En ook de vraag hebben gesteld, redden jullie daarmee? Daar was toen het antwoord ja, daar redden we het mee. Dat is niet prettig, maar we redden het wel. Inmiddels ligt daar een uitgebreidere vraag. En ontstaat bij ons natuurlijk ook de vraag van, maar wat doen jullie dan precies voor dat geld? Is het niet mogelijk om 19 gezinnen in plaats van 30 gezinnen te ondersteunen? Hoe lang duurt de ondersteuning vanuit Texelgezinnen? Op een gegeven moment moet je de koppeling ook durven loslaten. En dan moeten de mensen het zelf doen. Het is een vrijwilligersorganisatie uiteindelijk. En op welke vlakken beweegt Texelgezinnen zich ook, waar andere partners op dit moment ook al voor gesubsidieerd worden, of inkoop, of op inkoop al door ons gecontracteerd zijn? Dat zijn natuurlijk vragen die altijd in het welzijnsveld spelen. Doen we geen dubbele dingen? Nou, dat speelt hier natuurlijk ook. Ons voorstel is om het met dit bedrag te gaan doen. En u heeft de inspreker gehoord wat de mening is van hun organisatie. En ze zijn nu, zij kunnen ook heel makkelijk deze inspraak doen omdat het hier een nieuw voorstel betreft. Er zijn natuurlijk heel veel organisaties die misschien allemaal al iets meer zouden willen, omdat ze dan nog beter hun opdracht kunnen voldoen. Die vraag ligt natuurlijk altijd open. En het is het voorstel van het college is helder, denk ik. U vroeg nog iets over hoe een subsidie niet beoordeeld kan worden. Ja, dat is niet altijd goed. U kent de problematiek in onze organisatie. Die is ook niet nieuw. Die is ook niet uniek in Nederland. Er zijn veel wisselingen. Daar gaat wel eens wat niet goed. Maar ik moet wel zeggen dat wij volgens mij best aardig in gesprek zijn met onze subsidiepartners en ook deze nieuwe structurele subsidiepartner om ervoor te zorgen dat dat wel steeds beter en soepeler gaat.
Dank. Dan heb ik meneer Albers.
Dank u wel, voorzitter. Ik sluit me ook wel deels aan, voor een groot deel aan bij de woorden van de heer Rutte. Net als een wijkagent in de stad een signaleringsfunctie heeft,